Samen zijn aangezicht zoeken. Ik wil u voorgaan in gebed. Trouwe God, Vader in de hemel. Wat is het zo wat heerlijk om u de lovende eer toe te zingen. Prijs de Vader, prijs de Zoon, prijs de Heilige Geest. Heer, dat is zo het verlangen van ons hart. En dan hebben we gezongen. Als u waakt over het woord wat vanavond weer gaat klinken. Dan zal het tot een rijke zegen zijn voor iedereen die hier vanavond is. Heer, en daar zijn we van overtuigd en daarom komen we ook samen in dat vertrouwen. We streken onze handen daar naar uit. Heer, dank u wel dat we weer met elkaar hier in het oude buurthuis samengekomen zijn. Om te luisteren naar wat Jack ons gaat meedelen, gaat overdenken, met ons gaat delen. Heer, want hij heeft overdacht vanuit uw woord. En wat hebben we mogen genieten al twee keer. En daar zien we ook vanavond naar uit. Heer, geef hem alle vrijmoedigheid om te spreken. Geef hem uw geest zo, vul hem zo met uw geest, dat hij een overstromende bron mag worden van het levende water. Heer, we willen bij u komen drinken. Heer, dank u wel dat het ook in ons mag opwellen als een levende bron van overstromend, van levend water naar anderen toe. Dat we niet dat hier vanavond allemaal opnemen en het meenemen en het wegstoppen, maar dat we morgen niet ons schamen voor het uitdragen van de naam van de Heer Jezus. Hem willen we groot maken. Hem willen we loven en prijzen voor hetgeen wat Hij allemaal voor ons heeft gedaan. Heer, dank u wel dat u kwam naar deze aarde. Een aarde verloren in schuld. En als we nu de wereld in kijken, dan snappen we eigenlijk niet dat u wilde komen. Want wat is er een chaos in deze wereld momenteel. Heer, we bidden voor Nederland. We bidden voor deze wereld. Maar één woord lijkt het alleen maar benoemd wordt. Waar we ook naar luisteren, waar we ook het nieuws belezen en beluisteren. Het woord corona, dat is aan de orde van de dag, van het moment. Heer, dank u wel dat wij een beter uitzicht hebben als alleen dat. Dat we uit mogen zien naar u, Heer Jezus. Naar het moment dat, en dat denken we dat heel dichtbij is. Naar het moment dat u, Heer Jezus, uw gemeente gaat thuishalen. Dat de bazuin gaat klinken en wij u zullen ontmoeten. U van aangezicht tot aangezicht, u in de ogen mogen kijken. Wat een dag zal dat zijn. Daar zien we naar uit. En Heer, we hebben het al vaak benoemd vandaag. We willen ook bidden voor uw volk Israël. Israël waar het virus nog erger om zich heen grijpt dan hier in Nederland. Waar heel Israël weer erbij bepaald is door thuis te moeten blijven. Juist nu in een tijd van feesten, najaarsfeesten. We willen bidden voor hen. Want het is uw volk, Vader, het is uw land en wilt u zelf uw zegenende handen over hen uitstrekken. En daarom, Heer, we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. Uitziende naar uw komst, Heer Jezus, en uitziende naar de zegen, daar strekken we ons ook vanavond weer naar uit. Een zegen van u afkomstig. En daarom, geprezen en geloofd zij uw grote naam al bij voorbaat, omdat we weten dat u zegenen gaat. Want u doet niets liever dan ons zegenen. U gaf de hemel leeg daarvoor. Dank u wel. Geprezen zij de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, ik heb verder geen mededelingen. Binnenkort, misschien hebben jullie hem al gehad. Ja, geloof het wel. Een oproep voor een nieuwe serie van 4 voor onze broeder Dato Steenhuis. Schroom je niet om je aan te melden. En we hopen... Het eerste begin was er al, was vrij goed. Ja, nou weet ik het weer. Ik was het even kwijt. Stel nou dat we er meer krijgen als nu. Dan gaan we gewoon de boel even omdraaien. Dan hebben we daar een spreker neer. Die kan dan die hoek ook bepreken. Om het maar zo te benoemen. Ja, je moet er wat op vinden, Klaas. En dan gaat het ook met grotere getalen lukken. Dus ik hoop dat jullie allemaal weer terugkomen. We gaan nog een lied zingen. En dan geef ik de microfoon over. Lied 108. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand.
Terwijl we dat zingen, moeten we het ook blijven geloven dat hij zal komen. En we kunnen hem elk moment verwachten. En dat is een heerlijke zekerheid. En Evert had het er al over, het woord corona. Nou, daar moet je mee rekening houden. Maar je moet je ogen gericht houden op de gekroonde. En dat is onze heiland, onze Heer Jezus. En hij is de leidsman van ons geloof, maar ook de voleinder van ons geloof. Goed, we gaan verder met de serie over Petrus. We hebben hem gezien in Handelingen 2, bij de uitstorting van de Heilige Geest. En hebben we gezien hoe die veranderd is We hebben hem gezien in de zuilengang van Salomo en hoe die, wat God daar deed, de genezing, hoe die dat verdedigde. En we gaan nu kijken naar Petrus in Joppe. En hij gaat natuurlijk naar Caesarea en daar gaat hij naar Cornelius toe. Maar ik zat zo te denken, het boek Handelingen. Ik weet niet hoe het in uw Bijbel staat, maar we noemen het altijd de handelingen van de apostelen. Nou, als ik handelingen bestudeer, als het aan de apostelen had gelegen, zaten ze nog steeds in Jeruzalem. Waren ze echt niet verder gekomen. Want er was zelfs een verdrukking nodig om ze naar Judea en Samaria te krijgen. En wat we zien hier eigenlijk, en dat is zo belangrijk als we door het boek Handelingen gaan, dat we niet, hoewel we letten op Petrus en wat hij zegt, maar dat we daar de Heere aan het werk zien. En dat de Heere alles onder zijn controle heeft. En dat hij precies weet waar mensen zijn, welke gebeurtenissen en hoe hij precies de personen moet verplaatsen om zijn heilsgeschiedenis te volbrengen. Want dat is het mooie van dat boek Handelingen, dat je daar de Heere zelf door geest, door de apostelen, door gebeurtenissen aan het werk ziet. En zo komen we vanavond in Handelingen 10. Handelingen 10. En het is een heel hoofdstuk en eigenlijk zou je ook nog hoofdstuk 11 voor een groot gedeelte erbij moeten halen. Maar dan wordt het te veel. Maar de sleutelversen waar we naar kijken zijn de versen 34 tot 48. En daarvoor is er natuurlijk heel wat gebeurd. En dat is zo mooi in het boek Handelingen, dat er vindt altijd aan van tevoren wat plaats. En als je dat ziet gebeuren, dan zie je ook dat de Heere aan het werk is. En laten we gewoon gaan lezen met elkaar. Want wat gebeurde er voordat we aan die verse komen waar Petrus ging opstaan en Petrus begon te spreken? Nou, er gebeurde heel wat. En in hoofdstuk 10 vers 1 tot en met 6 lezen we dit. En er was een man in Caesarea van wie de naam Cornelius was. Een hoofdman over 100 van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Een vroom man. Een man die God lief had. Een man die de Heere vreesde. En hij wordt hier beschreven. Hij is opgemerkt. En er gaat verder die met heel zijn huis God vreesde. Prachtig om zo iemand tegen te komen. Veel liefde gaven, aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Waar heeft die man dat gehoord? Waarschijnlijk door de Joden of door mensen om hem heen. Maar hij was een gelovig man geworden. Hij geloofde in God. En deze man, vers 3, hij zag in een visioen duidelijk ongeveer op het 9e uur van de dag dat er een engel van God bij hem binnenkwam die tegen hem zei, Cornelius. Nou, ik weet niet hoe het u zou verkeren als er opeens zo iemand binnenkomt en hij zal waarschijnlijk op dat moment niet bewust zijn geweest, een engel, want hoe ziet een engel er precies uit? Een engel verschijnt vaak in mensengedaantes, maar die zegt hem zo duidelijk, Cornelius. Hij zegt niet, hey. Maar nee, dat doe ik expres, want God kent ons bij name. Hij zegt niet bijvoorbeeld bij Job tegen de duivel, heb je mijn dienstknecht met socienummer zoveel zoveel gezien? Hij zegt, heb je mijn dienstknecht Job gezien? En hier komt die engel, die spreekt hem aan bij naam en zegt, Cornelius. En dan vind ik dat zo bemoedigd en te midden van, nou we zitten bijna tegen de 8 miljard mensen op deze wereld, weet de Heer precies waar u bent, hoe u heet, in welke omstandigheden u verkeert. En dat vind ik zo een zegen. In het begin vond ik het heel eng. Weet God nou precies wat ik doe? En aan de andere kant denk ik, wat is dat heerlijk dat God weet wie ik ben. En dat hij me ziet en kent. En hij hield, vers 4, de oog op hem gericht en hij werd zeer bevreesd. Weet je, als je met de verschijning van de heerlijkheid van God te maken krijgt, dan word je stil. Weet je, ik heb soms wel eens moeite met, als we zo makkelijk zingen, Heere, laat mij uw heerlijkheid zien. Nou, als die hem werkelijk openbaart, ik denk dat we dan ook van schrik lang uitgaan. Zo onder de indruk van de heerlijkheid. En hij hield de ogen op hem gericht, werd zeer bevreesd en hij zei, wat is er, Heer? En de engel zei tegen hem, uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. Wie weet heeft Cornelius, net als wij, wel eens gedacht, volgens mij komen mijn gebeden niet verder dan het plafond. Heeft u dat ook wel eens gedacht? Hoort God mij eigenlijk wel? Ziet God eigenlijk wel wat ik doe? En hier zegt de engel tegen Cornelius, Cornelius, dat is bij God aangekomen. Maar even terug, en de engel zei tegen hem, vers 4, en hij zei, uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. En dat is een bemoediging ook voor ons, de Heere hoort onze gebeden. En dan krijgt hij een opdracht. Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is te gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. En hij zal u zeggen wat u moet doen. En toen de engel, die tot Cornelius sprak, weggegaan was, riep hij twee van zijn huisslaven en een vrome soldaat uit hen die steeds bij hem waren. En toen hij hun alles verteld had, stuurde hij hen naar Joppe. En de volgende dag, dat vind ik ook zo mooi. Twee dingen. Eén, hij gehoorzaamt. Hij krijgt een opdracht die hij waarschijnlijk nog nooit eerder heeft gehad. Hij was een hoofdman over 100. Hij gaf opdrachten. En nu kreeg hij een opdracht om mensen te sturen naar iemand waarvan hij nog niet had gehoord dat hij waarschijnlijk bestond, maar hij gehoorzaamt. En zo mooi de volgende dag. Niet wachten. We zien dat zo verschillende keren in de Bijbel. Abraham, als hij zijn zoon moet offeren, de volgende dag, vroeg in de ochtend. Hij wachtte niet af. En we zien dat meerdere keren. En hier Cornelius ook, de volgende dag. Vers 9, staat er dit. Terwijl zij op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het dak om te bidden ongeveer op het 6e uur. Dat is ook toevallig, zouden wij zeggen. Dat is ook toevallig dat op het moment dat die mannen op reis gaan, dat Petrus naar boven gaat om te bidden. Nou, dat is niet toevallig. Dat is zoals de Heer het bij elkaar gaat brengen. Want in Handelingen, daar zien we dat de Heer de belofte aan zijn volk bij de niet-Joden wil brengen. Hij heeft altijd gezegd, die zegen van Abraham zal tot alle naties, alle volkeren, alle talen, alle stammen, zal dat bereiken. En hij brengt dat zo bijzonder bij elkaar. En we zien hier Petrus op het dak om te bidden. Een andere Petrus. Want toen die door de Heere Jezus gevraagd werd, Petrus, wil je voor me bidden? Hoe vonden we hem dan terug?
Slapend.
Maar Petrus was een andere Petrus geworden. En Petrus ging het dak op om te bidden, ongeveer het 6e uur. En hij kreeg honger. Dat is helemaal geen zonde hoor, als we honger krijgen, als we trek hebben in iets lekkers. Er is niks verkeerds aan. Hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl ze eten bereidden, raakte hij in geestvervoering. Dat was niet omdat hij wat rook uit de keuken vandaan, maar omdat God met hem aan het werk ging. En de Heere die ging bij hem aan het werk. En in de geestvervoering zag hij dit. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toekomen dat leek op een groot linnen laken dat aan vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden. De wilde, de kruipende dieren en de vogels in de lucht. Zo'n grote dierentuin hebben wij nog nooit meegemaakt. Maar hij kreeg hem in een visioen te zien. En er kwam een stem tot hem. Sta op, Petrus, slacht en eet. En dan gebeurde er iets met Petrus. Maar Petrus zei, beslist niet, Heere. Was hij niet ongehoorzaam? Het was een stem uit de hemel. Die zegt, eet, slacht en eet. Al die type dieren. En Petrus zegt, beslist niet, Heere. Was hij niet ongehoorzaam? Of zat hij nog op een plek waar hij van vrij moest komen? Petrus zat ook in die periode van handelingen, in de overgangsperiode, dat vanuit het Joodse denken, vanuit de Joodse traditie, de gemeente zou ontstaan die uit Jood en heidenen zou gaan bestaan. Waar heel veel dingen zouden gaan veranderen. Waar het niet meer om de besnijdenis, niet meer om de wet gaat, maar om de volledige genade van God in Christus Jezus. Want waarom zegt hij beslist niet, Heere? Want, en hier komt de reden waarom hij dat zegt, ik heb nooit, wauw, Petrus, jij? Die onbehouwen visserman af en toe? Die impulsieve kerel, die man met die grote mond, heb jij nog nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is? En opeens kreeg ik een hele andere Petrus ook voor Pinksteren in mijn hoofd. Petrus was wel iemand die zich vasthield aan de wet. Petrus was wel opgevoed in wat rein en wat onrein is. En Petrus heeft dat altijd geloofd dat hij dat mocht doen. En hij zegt, Heere, dat kan niet, want ik heb dat ook nog nooit gedaan. En waar berust hij op? Op de wet. Want de wet omschrijft heel duidelijk welke dieren je wel en niet mag eten. En hij heeft dat gedaan. En het druiste volkomen tegen zijn geloof in. Hij was een kind van God. Hij was door genade bevrijd van alles wat de wet maar op je kan leggen. En toch, dit, dat is een stap te ver. En er zijn zoveel mensen vandaag de dag die met bepaalde tradities zitten en daar niet los van komen van, ja, zo doe je dat nu eenmaal. En de volledige vrijheid in Christus niet kennen. En vrijheid betekent niet dat je kan doen waar je zin in hebt, zegt Paulus. Maar wel de vrijheid van het juk van de wet. En hier opnieuw, voor de tweede keer, kwam die stem. En moet u horen wat de stem nu zegt. Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En dit gebeurde tot 3 maal toe en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. Dus het woord van Petrus, dat werd eigenlijk ontkrachtigd door het woord van God. En wat merk ik dat in mijn eigen leven, dat mijn woord, mijn ideeën, wat ik ervan vind, ontkrachtigd moet worden door de waarheid, door het woord van God. Het is niet wat ik vind, wat zegt Gods woord hierover? Wat leert het woord van God hierover? Want dat is onze houvast, dat is onze waarheid. En toen Petrus, vers 17, bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had kon betekenen, en zie, daar stonden de mannen die door Cornelis gestuurd waren bij de poort, nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden. Dus het visioen houdt op en de mannen die gestuurd waren, die komen in beeld. Dat is zo prachtig georganiseerd door de Heere. En zij riepen iemand en vroegen, vers 18, of Simon, die ook Petrus genoemd wordt, daar te gast was. En terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de geest tegen hem: zie, drie mannen zoeken u. Sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want ik heb hen gestuurd. En dat laat al zien, dit is geen toevalligheden, dit is het plan van God. Dat dat evangelie verkondigd wordt. Dat er een connectie komt tussen Jood en Heiden in Christus Jezus. En dan gaat hij verder, hij zegt: twijfel niet. Maar wat lezen we in vers 17? Petrus twijfelde. En continu lezen we, hij is nog twijfelende. Hij is nog aan het nadenken over dat visioen. Maar de geest geeft hem genees de tijd om daarover na te denken. Je moet met ze meegaan. En Petrus, vers 21, ging naar beneden, naar de mannen die door Cornelis naar hem toegestuurd waren. En zei: zie, ik ben het die u zoekt. Wat is de reden waarom u hier bent? En dan doen zij hun verhaal. Vers 22 en verder. En ze zeiden: Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man die God vreest en van wie heel het volk van de Joden een goed getuigenis geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord door een heilige engel om u naar zijn huis te ontbieden, om van u, moet eens horen, woorden van zaligheid. Andere vertaling, woorden van behoudenis. Andere vertaling, woorden van redding te horen. Er was een plan. God wilde dat ze het evangelie zouden horen. En toen riep hij hen naar binnen en ontving hen als gast. En de volgende dag vertrok Petrus met hen en enige van de broeders uit Joppe ging met hem mee, getuigen. En de volgende dag kwamen zij in Caesarea aan en Cornelius verwachtte hen en had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen. Cornelius deed al het werk van een evangelist voordat hij wist dat het evangelie hem kon verlossen. Hij geloofde nog steeds in die God van het Oude Testament, de God van de Joden. Die vereerde die vreesde die. Maar hij wist, er komt iemand die gaat een boodschap vertellen. En dan moeten jullie komen. En wat een les voor ons, nodigen wij mensen uit. Nodig mensen uit, lieve broeders en zusters, blijf ze vragen. Kom eens mee naar deze studie, naar de gemeente, naar alles wat maar met het woord van God te maken heeft. En hij nodigde ze uit, familieleden, beste vrienden. Vers 25. En het gebeurde toen Petrus naar binnen ging, dat Cornelius hem tegemoet kwam en aan zijn voeten viel en hem aanbad. Oh, wat een heerlijk moment voor Petrus. En wat zijn er tegenwoordig een voorgangers die aanbeden willen worden. En al willen ze het niet, dan worden ze soms aanbeden. En de gemeente zet ze op een voetstuk en de Satan die denkt, ga maar gang. Want hoe hoger die staat, hoe harder die zal vallen. Laten we dat niet doen, broeders en zusters. We zijn broeders en zusters met verschillende gaven, met verschillende bedieningen, maar we zijn allemaal één in Christus. En zo moeten we elkaar ontmoeten, zo moeten we elkaar zien. Want er is geen aanziens des persoons bij de Heer. Gaan we straks trouwens ook zien in dit gedeelte. Maar Petrus, moet u eens kijken, maar Petrus richtte hem op en zei: sta op, ik ben zelf ook maar een mens. En geef dat ook toe. Ik ben ook maar een mens. Kijk, als mensen stenen gaan eten en nooit naar de wc hoeven, dan denk ik, nou, dat is wat anders. Maar we zijn allemaal mensen. We zijn ook maar een mens. Mogen we dat maar eraf halen? We zijn mensen. Ik hoorde vanmorgen iemand zeggen, ik heb altijd ijsbeer willen worden. Ik zeg, nou, dan heb je een moeilijke tijd met die klimaatverandering. Ik zeg, maar ik ben zo dankbaar dat ik een mens mag zijn. Geschapen naar Gods beeld. Maar herschapen naar het beeld van de Heer Jezus. Ik zeg dus niks. Nee, zegt hij weer. Ik bedoel het niet zo. Maar hier, vers 27. En terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen en trof er velen aan. Dus het waren niet een paar familieleden, het waren niet een paar vrienden, het waren er heel veel. Ze hadden misschien ook die 1,5 meter afstand niet. Propvol dat huis. Er is altijd plaats voor 1 meer. En hij trof er velen aan die samengekomen waren. En opeens realiseert hij zich wat hij als Jood aan het doen is. En misschien door de hoeveelheid mensen. Want hij zei tegen hen, u weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand. Dat is enkelvoud. Laat staan als er velen zijn. Met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Dus als je bij iemand al niet mag, wat doe je dan als er een menigte van mensen zit? Maar, zegt hij. Maar, God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Het visioen van de dieren was niet zodat wij alles kunnen eten wat we willen. Het visioen van de dieren had als bedoeling dat Petrus van God moest leren dat hij niet kan bepalen wat rein en onrein is, maar dat God bepaalt wat rein en onrein is. Want dat zegt hij hier zo mooi. Hij zegt dat, en wacht, dan sla ik een blad zitten wel over. Dan zegt hij hier dat God mij heeft laten zien dat ik geen mens, hij had de boodschap begrepen, onheilig of onrein mag noemen. En daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik ontboden werd. Dus vraag ik om welke reden u mij hebt ontboden. Hij had het gehoord van die 2 slaven en die soldaat. Die hadden al gezegd dat u een boodschap woorden van zaligheid zou brengen. Maar nu wilde hij het van Cornelius zelf horen. Van de leider, van de man die hem geroepen had. En dan zegt Cornelius dit, vers 30. 4 dagen geleden heb ik tot dit uur toegevast en op het 9e uur bad ik in mijn huis. En zie, er stond een man in blinkende kleding voor mij en die zei, Cornelius, uw gebed is verhoord en uw geliefde gaven zijn bij God in gedachtenis gekomen. Stuur dan mensen naar Joppe en laat Simon halen, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is de gast in het huis van Simon de leerlooier bij de zee. Als hij hier gekomen is, zal hij tot u spreken. Dus heb ik ogenblikkelijk mensen naar u toegestuurd en u hebt er goed aan gedaan dat u hier gekomen bent. Wij zijn nu allen hier aanwezig in de tegenwoordigheid van God om alles te horen wat u door God bevolen is. Onderwerping aan het woord van God. En dan gaat Petrus spreken. En dan staat er zo mooi, en Petrus opende zijn mond. Petrus gaat iets belangrijks zeggen. Petrus opent zijn mond. En het eerste wat hij zegt, ik zie nu in waarheid. Het is voor mijn ogen waarheid, werkelijkheid geworden. Dat God niet iemand om de persoon aanneemt. Of zoals de NBG dat zegt, inderdaad bemerk ik dat God geen aanneming des persoons is. Dat wil zeggen dat God de ene mens niet begunstigt boven de andere. Nou, eigenlijk was dat niet nieuw. Want dat leerde het woord van God al in Deuteronomie hoofdstuk 10 vers 17. Want in Deuteronomie 10 vers 17 staat, want de Heere, uw God, is de God der goden en de Heere der Heere, de grote, machtige en ontzagwekkende God, die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt. Maar voor Petrus was dat altijd binnen de Joodse context. Dat er geen onderscheid, geen aanzien des persoons was binnen het volk van Israël, binnen de kinderen van Abraham. Maar wat nieuw is echter voor Petrus, is dat deze onpartijdigheid zich uitstrekt tot de heidenen. Tot de niet-Joden. En dat was natuurlijk totaal iets nieuws voor hem. En het visioen waarin de Heere aan Petrus met de onreine dieren dat verklaarde, was dat begin ervan. En het wordt door het getuigenis van Cornelius wordt dat bevestigd en het komt bij elkaar. En Petrus is daarvan onder de indruk. En dan gaat hij verder in vers 35. Dan zegt hij, maar in ieder volk is degene die hem vreest en ongerechtigheid doet, hem wel gevallig. Ieder volk. De vraag is hier, heeft hij het hier nog over ieder volk, alle volkeren? Of sommigen zeggen, hij is hier nog een beetje bij het volk bezig. Maar ik proef hier toch met ieder volk dat zijn gedachten daarover, zijn geest voor open is gegaan, dat God hem welgevallig is, wie dan ook. En dan gaat hij verder. Dan zegt hij hier in vers 36. En dat is heel bijzonder wat Petrus hier doet. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is de Heere van allen. Hij zegt, dit is het woord dat hij, de Heere God, gezonden heeft tot wie? Tot Israël. Waardoor hij de vrede verkondigt, niet door Abraham, Isaac en Jacob, maar door Jezus Christus. En dan het woordje deze. Die deze dat slaat op de Heere Jezus Christus. Deze is de Heere van allen. Want alles is door hem, alles is voor hem en alles is tot hem geschapen. En hij is boven alle dingen, boven elke troon, elke macht, elke persoon hier op aarde. Christus Jezus, deze is het. En daar wijst hij op. En dat klopt ook, want waardoor hij vrede verkondigt. In Jesaja 5 vers 9 wordt hij al de vredevorst genoemd. In Jesaja 52 vers 7, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen. Die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning. En dan gaat het niet om de vrede waar wij naar verlangen, de vrede van afzien van problemen, geen oorlog, geen strijd. Nee, het gaat om de vrede met God. Amen. Dat is de boodschap. En Paulus zegt het in Romeinen, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, wat hebben wij?
Vrede.
Vrede bij wie? Bij God. Maar hij zegt ook hoe? Door onze Heere Jezus Christus. Amen. Dat is de boodschap waar Petrus het hierover heeft. En dit is het woord dat de Heere God tot de Israëlieten en de wereld in laat klinken. Dat er rechtvaardiging is door het geloof. En dan zegt Petrus dit. U weet. Weet u niet of er gesprekken zijn geweest, maar Petrus was er overtuigd door de getuigenis van Cornelius, dat Cornelius precies wist wat er de laatste tijd heeft afgespeeld in Israël. En daar wijst hij hem op. Hij zegt, moet u kijken, de volgorde. 1. U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes predikte. Hij zegt, daar weet u van. 2. hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed en alle die door de duivel overweldigd waren genas, want God was met hem. U weet daarvan. Waar weet u nog meer van? En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben hem gedood door hem aan een hout te hangen. Dat is echt een oud-testamentische uitdrukking in plaats van kruisiging. Het volgende, deze, opnieuw dat woordje deze. Deze Jezus heeft God opgewekt op de derde dag en hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen. Niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren, de 12 apostelen, aan ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de dood opgestaan was. In 5 versen beschrijft hij als ware 3 jaar van de bediening van de Heer Jezus Christus. Te beginnen bij Johannes. En te eindigen bij de opstanding en dat hij verschenen is. En in 5 versen somt hij dat op, brengt hij dat bij elkaar. En waarom doet hij dat? Omdat hij ervan overtuigd was, Cornelius, daar weet jij van. Daar weet jij van. U weet dat. En dat is zo prachtig om dat te zien, hoe hij dat samenbrengt. Hij wint er geen doekjes om. Hij maakt er geen ellenlange verhalen van. Hij bouwt het op in een goede orde om duidelijk te maken over wie het gaat. En dan zegt Petrus dit in vers 42. Hij zegt, en hij, de Heere dus, heeft ons bevolen tot het volk te prediken. En hier staat volk in enkelvoud. En te getuigen dat hij, de Heer Jezus, degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levende en doden. Dan zou je haast denken, Petrus, ga je nou een preek van verdoemenis en hel prediken? Nou, dat is ook de andere kant van het evangelie. Het evangelie is niet alleen Johannes 3 vers 16, maar ook vers 17 en 18. Amen. Dat degene die niet gelooft, voor eeuwig verloren gaat. We leren natuurlijk vers 16, want dat klinkt goed en dat is fijn. Maar de boodschap maakt ook duidelijk wat er gebeurt als je niet in de Heere Jezus gelooft en hem niet aanneemt. Maar hij geeft hier duidelijk neer dat hij is rechter over levenden en doden. En we lezen uit Openbaringen dat niet de zee, niet de aarde kan de doden beschermen. Geen grotten, niks. De zee zal zijn doden geven, want iedereen zal op een gegeven moment voor de troon moeten verschijnen. En dan zegt hij hier in de vers 42 dat hij diegene is door God aangesteld tot een rechter over levenden en doden. Maar hij stopt hier niet. Vers 43. En van hem, van de Heere Jezus, getuigen al de profeten. Al de profeten. Dan groeit toch in verlangen om dat te ontdekken. Wat zegt dan de profeet Ezechiël over de Heere Jezus? Wat zegt dan Jesaja? Wat zegt dan Jeremia? Wat zegt dan Amos? Wat zegt dan Joël? Wat zeggen al die profeten dan over de Heere Jezus? En als je dat gaat ontdekken, dan zie je dat werkelijk het Oude Testament de heenwijzer is naar degene die komen zou, naar de Zoon van God, de Heere Jezus Christus. En dat is zo prachtig om hier te lezen dat hij dat zegt. En dan zegt hij, en hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen. Oh, dat is vers 42, sorry. Vers 43, van hem getuigen al de profeten. Maar heeft u gelet op het woordje getuigen? Het is geen verleden tijdsvorm, hè? Petrus zegt niet getuigden. Hij zegt getuigen. Dus als u vandaag de dag 2020 een profeet gaat lezen, dan getuigt hij nog steeds. Want we hebben een getuigend woord, we hebben een levend woord van God. En daarom gebruikt hij dat woord ook in de tegenwoordige tijd. Elke keer wanneer je het woord van God opendoet, dan spreekt God door dat woord. Dan wil de Heilige Geest je dingen leren. Dan wil hij je soms bij één vers zomaar stilzetten. Dat je één vers leest en dat je zegt, nou Heer, ik heb hier wel genoeg voor vandaag hoor. Genoeg om over na te denken. Of dat één vers opeens die spiegel is waarin je je eigen hart en je eigen gedachten inziet. En je tot belijdenis komt en zegt, Heere, ik wist niet dat ik zo van binnen eruit zag. En ik wil dat belijden. Dat is het prachtige. Het woord getuigt. En Petrus haalt dat zo mooi aan. En hij zegt hier, van hem getuigen al de profeten. Wat getuigden de profeten? Dat ieder die in hem gelooft. Is dat niet bijzonder dat uit de mond van Petrus te horen? Dat Petrus niet zegt, een ieder die zich laat besnijden en de wet houdt. Petrus wist dat het evangelie is een boodschap van genade. En die genade is een gave van God. En God heeft het de mens gegeven dat hij kan geloven. En hij zegt, een ieder die in hem gelooft, wat ontvangt hij? Vergeving van zonde door zijn naam. Vergeving van zonde door zijn naam. En dat is altijd al het hart van God geweest. We hebben een God die gaarne vergeeft, zegt de schrift. En kenmerken van deze heilstijd is ook de vergeving van zonde. En die begon niet hier met Petrus of Paulus, of begon niet in de evangelie, nee, in Genesis al. In Genesis, als de Heere zegt, als je voor deze boom eet, zul je voorzeker sterven. En er wordt van die boom gegeten, en het eerste wat God zegt is, waar ben je? Dat is genade van God. Hij had gezegd, je zult voorzeker sterven. Maar hij biedt altijd een weg tot redding. Want God wist waar ze waren. Hij hoefde niet te vragen, waar ben je? Maar hij vroeg het om Adam een mogelijkheid te geven. Heer, ik heb me verstopt, want ik heb gezondigd. En ik wil vergeving vragen. Dan had God hem vergeven. Maar dat gebeurde niet. Hij wees de schuld af op een ander. En we kennen de hele verhalen. Maar Jesaja 33 vers 24. Daar zegt de Heer al. Want het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen. Jeremia 31 34. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Dat betekent niet dat God vergeetachtig is geworden. Nee, God zegt, ik breng ze niet meer in herinnering. Want hij vergeet niks. Maar God zegt, ik breng ze niet meer in herinnering. Ze zijn vergeven, ze zijn weg. En ik haal ze ook niet meer tevoorschijn. Dat is iets wat wij wel doen vaak, hè? Dan zeggen we tegen iemand, nou, ik zal het je volkomen vergeven. Nee, ik vergeef het je echt. We hebben het er niet meer over. Een week later doet die persoon hetzelfde en dan zeggen we, nou doe je het weer. Ja, wat weer? Dat was toch vergeven? En vergeven bij God betekent, ik zal het nooit meer in herinnering brengen. Dat is mooi. En wat is dat moeilijk om zelf toe te passen, hè? Wat is dat moeilijk om dat zelf toe te passen? Maar God is wel zo. En Micha 7 vers 18. Wie is een God als u die de ongerechtigheid vergeeft? Wie is een God als u die de ongerechtigheid vergeeft? En dan moeten we God niet zien als een papi die we gelijkmatig maken, als onze aardse papi's en vadertjes. Nee, als je hem ziet als de heilige, de rechtvaardige die de zonde haat. Als je hem in het licht van dat ziet, dan is het toch bijzonder dat hij onze ongerechtigheden vergeeft op geloof. Dat is genade van God. Dat is echt genade van God. En dan zegt hij verder in Micha 7, 18. Die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom. Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toren. Want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. En die dag gaat komen dat hij zich weer ontfermt over zijn volk. En hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al onze zonden werpen in de diepte van de zee. En dan heb je die tekeningen verboden te vissen. Haal ze nou niet op. Laat ze daar liggen. En Petrus zegt hier, en daar getuigen de profeten van. Geloof, vergeving van zonde in de naam van Jezus Christus. En dan gebeurt er iets bijzonders. Vers 44. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak. Het was niet toen Petrus klaar was met zijn verkondiging en een uitnodiging tot bekering deed. Daar was helemaal geen aandeel van Petrus in. Petrus moest het evangelie brengen. Die moest getuigen. En dat is ook onze opdracht. Dat wij getuigen. Maar wie doet het overtuigende werk, leert de Bijbel? Dat is de Heilige Geest. Hij zal de wereld overtuigen van zonde, van oordeel en van gerechtigheid. En als wij getuigen en biddend daarmee bezig zijn, dan komt de Heilige Geest die dat overtuigende werk wil gaan doen. En terwijl Petrus nog sprak, dan ben je nog in je verkondiging, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Niet op emoties, op gevoelens, op een geweldige setting. Nee, op allen die het woord hoorden. Wat hebben ze gehoord? Dat je door geloof, wat vertelde die hier? Dat een ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangen zal hebben door zijn naam. En hoeveel hebben toen op dat moment wel niet gezegd, dat geloof ik. Die hoefden niet naar voren te komen. Ze hoefden het alleen maar uit te spreken. Ze hoefden het alleen maar met hun hart te geloven en met hun eigen mond te belijden. En dan zie je hier zo prachtig dat de Heilige Geest op allen viel. En let op de volgorde. Viel de Heilige Geest op allen. Er staat niet allen vielen in de Heilige Geest. Zoals dat wel eens geleerd wordt. Dat staat hier niet. Er staat hier viel de Heilige Geest op. En het woordje wat hier gebruikt wordt kan ook in betekenen. Heeft beide mogelijkheden. Maar viel op of in allen die het woord hoorde. En dan staat er hier zo mooi. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. En weet je wat ik hier zo mooi vind? Dat doordat de Heere het initiatief nam, dat de Heere de harten kende, en dat de Heere, terwijl Petrus nog aan het spreken was, toen al gelijk liet zien dat deze tot hem behoorde. En hij snoerde al degenen die uit de besnijdenis waren, de mond. Die kregen niet meer de kans om te zeggen, ja maar wacht even, dat gaat zomaar niet. Het ging wel zo. Het was gebeurd. En ze waren ervan getuigen. En ze waren verbaasd wat er ook hier, of wat er hier gebeurde. En ze ontvingen de Heilige Geest op grond van het geloof. Niemand was nog gedoopt. Dat komt later. Maar ze ontvingen de Heilige Geest op grond van het geloof. En dat klopt ook, want in Efeze lezen we: in hem bent u ook, in de Heer Jezus, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord heeft. Wat hebben deze heidenen gehoord? Het evangelie, de boodschap van hun zaligheid. Dan zegt hij, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam. Wat gebeurt hier? Ze hebben het geloofd. En dan zegt de Bijbel, dan bent u verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Wanneer? Op het moment dat je tot geloof komt. Want de Heilige Geest doet ook die wedergeboorte in ons uitwerken. Het is ook de Heilige Geest die ons ook invoegt in dat lichaam van Christus. En dan staat er nog verder, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons te deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. En natuurlijk volgt daar heus wel de doop op, dat zien we zo meteen hier ook terug. Maar het prachtige is dat degene die bij hem waren, in vers 45, de gelovigen die van de besnijdenis waren, helemaal niks konden zeggen. Ze zagen het voor hun ogen gebeuren. En hoe konden ze het weten? Doordat in vers 46 zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Dat was het bewijs, want dat herinnerde hun aan wat er op Pinksteren was gebeurd. En we zien het meerdere keren in Handelingen gebeuren, maar we zien het ook wegeppen in Handelingen, omdat in die tijd is het begrepen dat de Heilige Geest niet alleen over de Joodse gelovigen komt, maar ook over de niet-Joden. Dus dan was het bewijs daarvan was niet meer nodig, want het was bekend. Maar hier was het nog nodig, want er staat er, want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Nou, Lucas wijdt daar niet verder over uit hier, wat er allemaal gebeurde, hoe er plaatsvond, welke talen werden gesproken. Lezen we in Handelingen 2 wel, daar worden al die talen genoemd van die aanwezig waren. Hier wordt er niet over gesproken, maar het was wel een zichtbaar en hoorbaar bewijs dat ze de Heilige Geest hadden ontvangen. En wat dan zo mooi is, dan zegt Petrus dit. Toen antwoordde Petrus. Hij was nog aan het spreken. De Heilige Geest komt. En Petrus zal ook met verbazing hebben gekeken wat er plaatsvindt. En hij weet zich weer te hervatten. En toen antwoordde Petrus. Nadat ze de Heilige Geest hadden ontvangen. Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, deze die tot geloof zijn gekomen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden. En het is zo prachtig om te lezen wat hij hier dan zegt. Zodat deze mensen, wie bedoelt hij daarmee? De niet-Joden, de heidenen, deze mensen. En dan zegt hij er iets bij, die evenals wij. Wie zijn dan die wij? De Joden. Maar wat belangrijk is, is dat woordje evenals. Hij zegt niet, zouden wij het water kunnen weren, zodat deze mensen, die op een andere manier als wij, of die een ander soort geest dan wij. Nee, Petrus maakt hier heel duidelijk, hier, dat het samenkomen van Jood en niet-Jood door de Heilige Geest eigenlijk in de gemeente begint wortel te schieten. Handelingen 10 zijn menigeen van overtuigd Daar begon de gemeente. Daar begonnen ook de problemen natuurlijk. Tot de dag van vandaag. Maar daar was wel duidelijk. En Petrus die zag dat. En Petrus mocht dat zeggen. Deze mensen die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden. Sorry. En toen zei Petrus, laten we een doopserie houden. Laten we de mensen daar nog een jaar over nadenken, over worstelen. Van ja, wie weet zijn hun ook wel eens ergens besprenkeld of is er ook wat gebeurd. Ze waren natuurlijk niet besneden. Maar misschien hadden ze andere rituelen achter de rug. Nou, wacht er maar een poosje mee. Nee, Petrus zegt in vers 48, en hij beval. De doop is een Bijbelse opdracht. En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heere. En dat was een Bijbelse opdracht. Matteüs 28, ga dan heen en verkondig het evangelie aan alle volkeren en leert hen onderhouden en doopt hen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Dat is een opdracht, dat is geen optie, het is een opdracht. En Petrus die paste dat toe en hij beval dat zij gedoopt zouden worden. Maar ja, dat zien we natuurlijk ook bij... Hoe heet die? Even denken hoor. Hoe heet die nou ook alweer? De kamerheer, Filippus. En die zei zelf, daar is water, wat er is erop tegen dat ik gedoopt word? En Filippus die zegt, nou als u met uw heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. Meer niet. En hij daalde af en werd gedoopt. Nou, dat is natuurlijk prachtig om te zien. Samenvattend zien we hier een indrukwekkende geschiedenis, waar niet de apostel Petrus het initiatief neemt. Maar we zien de Heere aan het werk. We zien de Heere Cornelius in Caesarea een boodschap brengen. We zien Petrus in Joppe aan het bidden. De mannen worden gestuurd. Petrus ontmoet ze. Petrus gaat met ze mee. En ze krijgen een boodschap te horen, alle die aanwezig waren. En het is een boodschap van het evangelie. Petrus was moedig. Petrus bracht het evangelie, verkondigde de waarheid. En hij deed het compact, maar het was genoeg zodat zij tot geloof en bekering zouden komen. En hij mocht getuige zijn van wat een uitwerking die dat had op de aanwezigen. Hij had gezien dat ze tot geloof waren gekomen. Hij had ervaren dat ze de Heilige Geest hadden ontvangen. En hij mocht erbij zijn dat ze gedoopt zouden worden. En hij is toen ook enkele dagen bij hen gebleven. Moeten we toch nog een heel klein stukje van hoofdstuk 11. Want dan is er altijd een reactie. In hoofdstuk 11 vers 1, de apostelen en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden. Er zijn nog steeds mensen die zo'n probleem hebben met dat woord aannemen. Terwijl de Bijbel dat juist leert, door allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Hier lezen we opnieuw, ze hadden gehoord dat ze het woord van God aangenomen hebben. Dat is eigenlijk nog een krachtiger woord dan geloven. Het is aannemen van waarheid. Daar hou ik me aan vast. En toen Petrus, vers 2, naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis waren hem. Nou, begint het weer. En het houdt maar niet op, hè. Ze bestreden hem. Ze gingen niet in gesprek. Ze bestreden hem. En ze zeiden, en dan gingen ze hem oppakken, hè. U bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn. En u hebt met hen gegeten. Nou, daar heeft Petrus ook best mee geworsteld. Hij wilde helemaal niet van die dieren eten die de Heere had rein verklaard. En hij wist ook toen hij die menigte zag van wat ik hier nou doe, dat gaat tegen alle regels in. En ze proberen hem gelijk daarop te pakken. Er was geen vreugde dat mensen tot geloof en bekering gekomen was. Er was een man die had de wet overtreden. Die had op zondag gefietst. En daar probeerden ze hem op te pakken. Maar wat je hier zo mooi in ziet. Vers 4. Maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te zetten en zei. Is dat niet een andere Petrus? Hij pakte geen zwaard, sloeg geen oren af. Hij liep niet weg, hij werd niet radeloos. Hij, te midden van degene die hem als het ware bestreden, bleef hij rustig. En dan staat er zo mooi, ik vind het zo iets bijzonders dat dat over Petrus geschreven wordt. Maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te zetten en zei. En hij legt het in hoofdstuk 11 helemaal verder uit. En dan lezen we in vers 18. Toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld. En zij verheerlijkten God en zeiden, zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot leven leidt. Welk leven? Het opstandingsleven van de Heere Jezus Christus. Die gezegd heeft, ik ben gekomen om u leven te geven. Het leven te geven. En het is een leven in overvloed. Die overvloed, het is een stroom van zegeningen. Als je dat woord leest, als je dat woord overdenkt, als je dat woord zingt met prachtige liederen die daarvan getuigen. Petrus, een man van God. De andere Petrus. En wat wist hij dat hier mooi te brengen. En wat een geweldig getuigenis. Dat Petrus zijn kalmte niet kwijtraakte, maar in goede orde wist uiteen te zetten. Laten we de Heere samen daarvoor danken. Vader, dank u wel dat weer opnieuw een gedeelte van Petrus mochten lezen. Het is zo bijzonder, Heer, omdat we u daarin aan het werk zien. Heere, deze hele wereld lijkt wel een groot schaakbord waar pionnen en iedereen aan het bewegen is. Maar we weten, Heere, dat niets op een plek gezet kan worden zonder dat u het toelaat. Zonder dat het past in uw heilsplan. En Heere, wij zien het vaak niet, wij snappen het vaak niet. Maar we weten wel vanuit uw woord waar het op uitdraait. En alles, Heere, ligt in uw hand. En zelfs in deze ontmoeting tussen Petrus en Cornelius. Wat is dat prachtig, Heere, hoe u dat, ja Heere, georganiseerd hebt. Heere, dat u daar de leiding in had. En Heere, dat daar Petrus ook van moest leren. Cornelius dingen mocht van leren. En dat zelfs zij die uit de besnijdenis waren, Heere, inzagen, maar dit is Gods werk. En zo weten we, Heere, dat u vandaag de dag nog steeds dat evangelie doet uitgaan. En dat u vandaag de dag nog steeds mensen verandert. Heere, want zo is dan wie in Christus Jezus is, is een nieuwe schepping. En het oude is voorbij gegaan. En dat zien we in het leven van Petrus. Heere, hoe die in de evangelie zo wispelturig was, zien we hem hier, Heere, als een dienaar die gebruikt wordt door u. En geweldig, Heere, zoals het eindigt ook, dat u verheerlijkt wordt door dwars door dit alles heen. En dat is ook ons verlangen om u te verheerlijken. U te prijzen, u te danken voor het werk wat u in ons gedaan hebt, wat u in de geschiedenis gedaan hebt, wat u vandaag doet en wat u nog zult doen. Geprezen zij uw naam daarvoor. En dank u wel, Heere, dat wij geen mensen zonder hoop zijn, maar mensen met een hoop, omdat we u verwachten, omdat er een Maranatha in ons hart ligt, een halleluja van overwinning, omdat u het overwonnen heeft. Geprezen zij uw naam. Amen.
Kleine variatie op wat je net in je gebed zei. Ik heb hem ook niet van mezelf hoor. We hebben geen hopeloos einde, maar een eindeloze hoop. Dat is er een van Johan Schep. Jullie allemaal wel bekend. Ik wil een klein stukje nog aanvullen. Hele mooie dingen maak ik tegenwoordig mee in de binnentuin over God. Daar ontmoet je mensen van links tot rechts in kerkelijk Nederland en soms ongelovigen. Ik heb daar een vrouw ontmoet uit Irakees, is als kind gevlucht naar Iran en is daar tot geloof gekomen. En die kwam nu met een man. Die man zegt, ja, ik had er absoluut geen relatie mee begonnen als ik niet wist dat het een gelovige was. Want met een moslim wil ik toch geen gemeenschap hebben. Geen verkering hebben, zo bedoel ik het. Hij is met haar getrouwd, dus ze hebben nu 2 kinderen. En ik heb haar durven vragen van, zou je er wat van willen vertellen hoe je tot geloof gekomen bent? Want dat is ze was moslima. Ze zei, ja, ik was niet een hele fanatieke. Ik heb niet echt 5 keer op een dag mijn gebeden opgezegd. Maar ik kreeg op een gegeven moment van een goede vriendin die tot geloof gekomen was. Ja, heel bedekt. Maar die heeft me een Bijbel aangereikt. En ik als oprecht moslimvrouw wil ik niks mee te maken hebben. Maar vanaf dat moment begon het toch te knagen bij haar. Nou, God werkt nog steeds, Jack. Zij is gaan bidden. En ze heeft gezegd, God. En ze zegt, ik weet niet of het nou Allah was of de God van de christenen, maar ik heb gezegd, God, ik wil zo graag u leren kennen. Nou, als je dat vraagt, gaat er wat gebeuren, hè? Zij heeft op een nacht, dat ze tussen sluimeren en slapen in, ze zegt, ik heb een geweldig fel licht in mijn slaapkamer gehad en ik heb daar een persoon zien staan, een man. En die heeft tegen me gezegd, ik ga jou begraven. Ze zegt, ik was helemaal in paniek. Ik ben naar mijn broer gegaan, wat me nou gebeurd is. Ze zegt, ik denk dat ik dood ga. Want ik word begraven, dat heb ik gezien. Nou, dat licht is bij haar weggegaan. Ze is met die vriendin verder gegaan. Ze is in een gemeente terechtgekomen. Omdat ze toch getrokken, want als God gaat trekken, dan gebeurt er echt moois. Zij is getrokken en op een gegeven moment tot de conclusie gekomen van, ja, ik ben toch wel een gelovige. Ik geloof niet meer in die Allah waar ik een heleboel werken moet doen. En toen zei die voorganger, ja, dan moet je gedoopt worden. En ze zei, we stonden in het water. En toen zag ik ineens die man weer met dat witte kleed aan. In dat felle licht. Die zei, ik ga je begraven. En toen snapte ik het ineens. Begraven in het watergraf. Je oude leven weg. En als nieuwe mens opgestaan. En ze glom helemaal. Tranen kwamen er nog uit haar ogen. Ik vond het zo'n geweldig mooi getuigenis van haar. Ik denk, ik wil dat delen met jullie. Omdat, ja, Jack had het er ook over. Over zo'n verschijning. Of het nou een engel is of dat het de Heer Jezus zelf is. We laten het maar in het midden. We gaan zingen over dat heerlijke uitzicht wat we hebben. Die eindeloze hoop waar we gaan van zingen. Er is een overheerlijk land. In lied 114... ja, ik had er 3 opgeschreven. We zingen graag, we zingen ze alle 5. Er is een overheerlijk land, een land van zuiver licht, waar vreugde al ons leed verbandt en de nacht voor eeuwig zwicht. En daar ontvangen we die kroon, waar we vaak over horen.
Thank you. De kroon aan Vincent.